Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in bijzonder de gasten die ons midden zijn en ook degenen die in het baken zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze pastoraal medewerker Broeder Brinkman zal voorgaan. Vanmorgen zal de dienst in het teken staan van de sluiting van de vakantie Bijbelweek, maar dat was u vast niet ontgaan. Voor het votum zal Broeder Brinkman een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 42 vers 1. En aansluitend uit de bundel Op toonhoogte lied 45. Deze versen zijn afgedrukt op de orde van dienst. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Donderdag 17 augustus overleed de heer Peter Jan Remmerde, gewoondhebbend Plataanstraat 24. Hij werd 73 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 21 augustus van 7:30 tot 8:30 in het Baken. De rouwdienst op dinsdag 22 augustus begint om 11:00 in de kerk, waarna de begrafenis plaatsvindt op de hervormde begraafplaats aan de Lidiestraat. We gedenken hen die achterblijven in onze voorbeden en meeleven. In verband hiermee willen we zingen van Psalm 89 en daarvan vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. De aanvangstekst van deze dienst is ook de weettekst van de vakantie Bijbelweek. En het is eigenlijk een gebed. U vindt het in Psalm 86 vers 11 en daar staat: leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. En als ik me niet vergis, hebben de kinderen hem geoefend deze week. Klopt dat? Dat klopt. Nou, dan stel ik voor dat we het maar een keer hardop uitspreken en realiseer u, het is een gebed. Wijs mij uw weg, Heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Amen. Laten we eens gaan kijken waar het deze week over ging. En als ik me niet vergis, zijn er 4 kinderen die een stukje willen voorlezen over de verhalen van deze week. Als ik me niet vergis zijn dat Julia, Luc, Janieke en Wilke. Kom maar, naar voren als je wilt. 1, 2, 3. Komt de vierde nu uit het Baken? En de vierde kwam uit de Baken. En papa kwam mee.
Op maandag vier verhalen, maandag. Op maandag luisterden we naar de geschiedenis van de mannen uit het oosten. Ze hadden een lange reis, een echte survival achter de rug, en ze zochten de pasgeboren koning van de Joden. Maar die vinden ze niet in Jeruzalem. Dan zien ze weer de ster. Boven hun huis in Bethlehem blijft de ster stilstaan. Ze vinden een kind en zijn moeder. Ze geloven en knielen neer en aanbidden hem. De ster gaf net als een kompas de richting aan die de mannen moesten gaan.
Op dinsdag horen we over een voorname man. Hij is in Jeruzalem geweest en heeft daar een boekrol gekocht. Op de weg terug leest hij hardop uit het boek Jesaja. Filippus is er ook. Die legt hem uit wat hij leest en vertelt hem over Jezus. Als de voorname man water ziet, wil hij gedoopt worden. De Bijbel is als een routekaart die ons vertelt hoe we moeten leven om op de plek te komen waar God ons wil hebben.
Woensdag op woensdag horen we van twee mannen. Twee spionnen die het land verkennen. Ze worden gered door een vrouw. Langs een touw laten ze zich zakken en gaan ze op de vlucht. Het touw in deze geschiedenis betekent redding. Zo wil ook Jezus ons redden.
Op donderdag horen we van Johannes hoe het in de toekomst zal zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wanneer Jezus alles nieuw zal maken. Hij laat ons vooruitkijken, net als met een verrekijker. Daarmee kun je verder kijken dan normaal.
Dank jullie wel. Dus daar ging het over deze week. Ga maar zitten. Gemeente, we willen met elkaar het themalied zingen van de vakantie Bijbelweek. We klimmen op een berg, sjokken door het zand, moeten door het water naar de overkant. Zou je even willen kijken, Bastiaan, naar de computer? Want ik zie iets heel moois daar. Iets blauws. En daar wou ik eigenlijk niet naar kijken. Want we wilden ook deze morgen, deze zondagmorgen, luisteren naar de wet van onze God. En die wordt voorgelezen, als ik me niet vergis, door Danielle Steenbergen. Kom maar, Danielle. Als jij bent. En anders doe ik het. Hoe wil de Heere dat wij leven? Ik ben de Heere God. Ik ben jouw God. Ik wil altijd voor jou zorgen. Daarom moet je van mij het meeste houden. Je mag geen beeld maken van God. Je mag de naam van God niet verkeerd gebruiken. Je moet eerbiedig over God praten. 6 dagen mag je werken. De zondag is de dag van God. Op zondag ga je naar de kerk. We luisteren, we zingen, we bidden en God geeft ons zijn zegen. Je moet veel van je vader en je moeder houden. Je moet ook luisteren naar de mensen die voor je zorgen. Je mag niet iemand doodslaan. Vaders en moeders horen bij elkaar. Vaders en moeders moeten voor elkaar zorgen. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. Je mag niet jaloers zijn, je moet geen dingen van iemand anders willen hebben. De Heere Jezus zegt, je moet veel van de Heere God houden. Je moet ook veel van elkaar houden. We willen met elkaar zingen van Psalm 139 en daarvan de versen 1 en 4. Psalm 139, vers 1 en 14. Er zit op de eerste rij iemand die heel goed naar het plaatje gekeken heeft en heeft zijn handen al gevouwen. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Hier in de kerk, in het Baken. Mensen die thuis meeluisteren. Misschien op dit moment of later. Heere God, dank u wel daarvoor. Dat we er mogen zijn. Dat u ons geroepen hebt, dat u ons hier gebracht hebt. We danken u. We danken u voor de week die achter ons ligt. Voor alle dingen die mochten gebeuren. Voor de geschiedenissen die verteld mochten worden. De liederen die mochten worden gezongen. We danken, Heere God, dat het deze week over u mocht gaan en over uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En op deze morgen, hier in de kerk, willen we ook over Jezus spreken. En we danken u dat we in een land wonen waarin dat zomaar kan, dat niemand ons heeft tegengehouden. Dat er vanmorgen niemand was die aan ons vroeg, wat ga je doen? Maar dat we vrij hier in de kerk bij elkaar mogen zijn. En ik wil u vragen, wilt u iedereen die iets moet doen in deze dienst, wilt u die helpen? En dat hebt u al gedaan. Dank u wel daarvoor. Wilt u de kinderen helpen om het te begrijpen waar het om te doen is, waar het om gaat vanmorgen? En wilt u ook de volwassenen daarbij helpen, want dit is een boodschap voor iedereen vandaag. En misschien is het voor volwassenen nog wel moeilijker om het aan te nemen, om het te geloven. Heere God, geeft u ons een gezegende dienst. Misschien zijn we in gedachten wel met allerlei dingen bezig. Misschien zijn we nog heel druk in ons hoofd. Met dingen van thuis of van het werk of waar dan ook van. Heere God, neemt u het van ons af. En geef dat we mogen luisteren naar u. Zo bidden we het u. Niet omdat we dat verdienen, zeker niet. Maar we bidden het om Jezus wil. Amen. Voordat we de Bijbel open willen doen, willen we daar eerst van gaan zingen. In de B-I-B-E-L, mijn trouwe metgezel, vind ik alles wat ik maar nodig heb. In de B-I-B-E-L. Laten we dat met elkaar zingen. En hoe vaak zingen we het? 3 keer. We willen dus een gedeelte uit de Bijbel lezen en daar zouden een paar kinderen mij bij helpen. Kom maar vast naar voren. We hebben het verdeeld in 4 stukken en we doen het met z'n drieën. Hè? Ik doe het begin, want dat is makkelijk. Dan doen jullie het tweede en het derde stuk, want dat is wat moeilijker. En het laatste stuk is ook niet zo moeilijk, dus dat is ook voor mij. En ik vind het zo raar om dan hier te blijven staan, dus ik kom er even aan. Even wachten. Ja, ik hoef er niet bij te staan, dat is wel makkelijk. We lezen een gedeelte uit Johannes 4 over de Samaritaanse vrouw. Het is een heel lang stuk, dat weet ik. En we hebben ook nog gekeken of we het konden, ja, wat korter konden maken. Maar dat lukt niet. En ik wil er één ding bij zeggen. Straks bij de preek gebruik ik wat plaatjes. En een van de eerste plaatjes die ik gebruik is een prachtig plaatje. Maar hij klopt niet. En daar kom je achter als je heel goed meeleest of heel goed meeluistert. Dus als je kunt lezen, lees mee. En straks komt dat plaatje en dan ga ik wel vragen, wat klopt hier niet? De Bijbel klopt wel. Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet Jezus Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob, zijn zoon Jozef, gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur.
Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw zei tegen hem, hoe vraagt u, die een Jood ben, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou een levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is leeg en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, even al zijn kinderen en zijn kudde. Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden. Van het water dat opknelt tot in eeuwig geleven. De vrouw zei tegen hem, Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zou hebben en niet hier hoef te komen om te putten.
Jezus zei tegen haar, ga heen, roep je man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt.
En op dat moment kwamen zijn discipelen en ze verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft, wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En dan vanaf vers 39... En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw: wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is, de Christus. Dank jullie wel. Als voorbereiding op de preek willen we met elkaar gaan zingen. Op toonhoogte 429 is je deur nog op slot. Is je deur nog op slot. Op toonhoogte 429. Gemeente, straks zingen we na de preek zonder verdere aankondiging op toonhoogte 451. Op toonhoogte 451 na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik ga op vakantie en ik neem mee. Zo begon dominee Zonneberg vorige week de vakantie Bijbelweek. In de dienst hier in de kerk. Wat neem je allemaal mee als je op vakantie gaat? En dan moet je wat noemen. En dan moet je onthouden wat de ander heeft gezegd. En dan wordt het een hele waslijst. Heel veel dingen. Maar zei hij toen ook: je kunt het ook andersom doen. Stel je nou niet voor dat je niet verschrikkelijk veel mee mag nemen, maar dat je maar een paar dingen mee mag nemen. Stel je voor dat je maar heel weinig mee mag nemen. Wat zou je dan meenemen? Niet zoveel mogelijk, maar zo min mogelijk. In de afgelopen week hebben we dat geprobeerd. In de doos voor in de tent mocht je een papiertje doen. En op dinsdag vertelde ik dat je daar 5 dingen op mocht schrijven. 5 dingen die je mee wilde nemen. En de volgende dag zei ik: 3. Als je maar 3 dingen mee zou nemen, wat zou dat dan zijn? Het ging deze week niet over vakantie. Niet om spullen om mee te nemen, op reis, op vakantie. Nee, het ging over survival. Top survival. Een overlevingsreis. Een reis door het leven. En wat zou je dan meenemen? Op zo'n overlevingstocht. Op maandag hadden we het over het kompas. Op dinsdag ging het over de routekaart, de Bijbel. Op woensdag was het een rood touw. Dat uit het raam hing, zodat twee mannen konden vluchten. En op donderdag ging het over een verrekijker. Johannes mocht zien wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Hij kon verkijken. En die dingen kun je ook bijna allemaal terugzien op die tekening van de vakantie Bijbelweek. Kijk, ik denk dat dat het kompas is. Dat is de routekaart. De verrekijker. Maar weet je wat ik zo vreemd vond? Er stonden allerlei dingen op die papiertjes. Mobiel. Maar sommigen weten hoe ik over een mobiel denk. Dus die schreven op huistelefoon. Schone kleren. Bij de anderen was het alleen maar kleren. Dan hoefden ze niet schoon te zijn. Tent, slaapzak, kussen, fiets. Bord en bestek. Maar bijna niemand had opgeschreven eten of drinken. Bijna niemand. Heb je vanmorgen opgelet op de ouderling die de afkondigingen deed? We hadden gisteren even contact. Die rugzak, precies, Arie. Ik had nog tegen hem gezegd, die pet, dat moet je zelf maar weten wat je daarmee doet. Daar heeft hij over nagedacht. Hij had hem op de rugzak gedaan. Dat noemen ze dan de tussenweg, hè? Maar heb je behalve die hoed en die rugzak nog iets gezien? Ik denk dat als je vooraan hebt gestaan, dan kon je het zien. Wat had hij nog meer bij zich? Ja, kom, hé. Hey. Dat noemen ze inside information. Ja, de Bijbel, ja, dat zou je van een ouderling verwachten, maar... Nee. Hij had iets anders bij zich. Heb je het niet gezien? Juist. Dat is ook een beetje flauw van hem, hè? Want hij hield het achter zijn rug. Maar er zat inderdaad een beker aan. En dat had ik hem ook gevraagd. Wil je er een beker op doen? Nou, ik zal hem later wel eens lezen. Daar gaan we het over hebben vanmorgen. Water. Drinken. Jezus komt bij een put. Nou, ik moet eigenlijk anders beginnen. Johannes vertelt over een vrouw in Samaria, dat is een gebied, uit de plaats Sichar. En die vrouw die gaat naar een put. En er staat op het 6e uur van de dag, dat is een raar tijdstip. Want dat is 12 uur 's middags. We zijn de afgelopen weken zijn we naar Frankrijk op vakantie geweest. En het was warm. Heel warm. 'S morgens vroeg deden we wat. Tot 11:00. 'S avonds om 6, 7 uur gingen we naar het strand. Want dan was de ergste warmte voorbij. En overdag deden we bijna niets. Het was te warm om iets te doen. En deze vrouw gaat juist op het 6e uur, 's middags om 12:00, gaat ze naar die put. Naar de Jacobsbron. En dat klinkt een beetje raar, want ik zeg put, maar ik zeg ook bron. Het is een put die gegraven is in de tijd van vader Jacob. Die put was er al eeuwen. Maar toen die put gegraven werd, toen zijn ze gestoten op een... Ze kwamen tegen, kan ik beter zeggen, een soort ondergrondse rivier. Die daar stroomde. Dus het water wat in die put stond, was geen Geen stilstaand water, maar het was water wat bewoog, wat in beweging was, wat stroomde. Levend water. Dat hebben sommige mensen hier in de Betuwe ook. Die hebben ook nog een beek of een riviertje onder hun huis. Daar zijn wel huizen opgezet, maar het blijft nat. Omdat die rivier er vroeger was, of dat beekje. Nou, naar die put gaat die vrouw toe. Midden op de dag, want dan komt ze tenminste niemand tegen. Ik denk dat ze door de mensen in de stad een beetje schuin werd aangekeken. Dat was die vrouw. Die ene, je weet wel. Die vier, vijf mannen had gehad. Die. Er werd over haar gepraat. Ik denk dat er ook naar haar gewezen werd. En daarom ging ze midden op de dag naar die put. Want ze wist zeker, dan is er niemand. Ja, dat dacht ze. Zij wist niet dat Jezus door Samaria moest gaan. Zo staat het in de Bijbel. Jezus moest met die vrouw praten. Zo zit u hier ook in de kerk of in het baken of u luistert mee. Dat moest. Dat was niet toevallig dat u hier bent. U moet hier zijn. En die vrouw komt bij die put en ze ziet daar die man zitten, want ze kent hem niet. En die man die zit daar bij die put en ik vind dit eigenlijk wel een hele mooie plaat. Want je ziet de discipelen zie je nog weglopen. Waarom? Die moeten eten kopen in Sichar. Je ziet die vrouw aankomen met een kruik. Jezus is moe, staat er in de Bijbel. En hij zit bij de put. Sichar zie je op de achtergrond, die plaat. Daar komt de vrouw aan. Ik zei dat, hè? Jezus moest door Samaria gaan, maar dat is eigenlijk heel raar, want Joden en Samaritanen gingen niet met elkaar om. Die hadden een hekel aan elkaar. Meestal, als er een reis werd afgelegd van het zuiden naar het noorden, dan gingen de mensen zo. Je moest daar naartoe, maar ja, dat deed je niet, want je ging niet door het gebied van de Samaritanen. Dus wat deed je dan? Vanuit Jeruzalem ging je hier de Jordaan over, dan naar het noorden en dan hier of daar weer over de Jordaan. Dat was wel 2 of 3 dagen omlopen, maar dan hoefde je tenminste niet door het gebied van de Samaritanen. En Jezus gaat wel rechtstreeks, omdat hij met die vrouw moet praten. Jezus moest er doorheen gaan. Wat klopt er niet aan de tekening? Wat zeg je, Arie? Mannen komen terug. Nee, ik zie ze echt op terug. Ja. Nee, dan gaan we verder. Het komt zo wel. De vrouw komt bij de put en en Jezus vraagt haar om water. Mag ik wat water? Wil je me wat water geven? En die vrouw schrikt ervan. Daar is een Joodse man. En die Joodse man die praat met haar. Die Joodse man vraagt haar om water. En ze is verbaasd, want zij is een vrouw. Hij is een man. Zij is een Samaritaanse. Hij is een Jood. En ze zegt dan ook, hoe kan het nu dat u, een Joodse man, met mij praat en om water vraagt. Dat kan toch niet? Maar Jezus zegt tegen haar, als je wist wie ik was, dan zou je mij om water hebben gevraagd. Om levend water. Als je wist wie ik was, als je mij kende, dan zou ik niet jou om water hebben gevraagd, zegt Jezus. Maar dan zou je mij om water hebben gevraagd. En die vrouw die denkt, ik hem om water vragen? Hij heeft niks bij zich om water te putten. Hij heeft geen emmer bij zich om water te putten. Hoe zou hij mij dan water kunnen geven? Vraag ik het nog een keer. Wat is er mis met de tekening? Zeg het maar. Ik kan het niet verstaan, sorry. Die emmer hoort er niet. Klopt. Die emmer met dat touw eraan, of misschien is het wel een leren zak, die hoort er niet. Maar ik vond het ook zo raar om er een kruis doorheen te zetten. Maar Jezus had geen emmer. Daarom vraagt hij ook aan die vrouw om water. En die vrouw zegt tegen hem, hoe wou u mij dat levende water dan geven? En dan zegt Jezus tegen haar, als je van dat water drinkt dat ik je zal geven, zul je nooit meer dorst hebben. We zijn op vakantie geweest, ik zei het al, naar Frankrijk. Het eerste wat we deden was water kopen. Want we wisten niet precies of het water in ons huisje te drinken was. We zijn naar de Lidl gegaan, die hebben ze daar ook. En we hebben liters water gekocht. Maar als je die de ene dag drinkt, heb je de volgende dag weer dorst. Dus die vrouw die zegt, en Jezus zegt, als je van het water gedronken hebt dat ik je zal geven, zul je nooit meer dorst hebben. Ze snapt het niet. En dan raken ze in gesprek met elkaar. In gesprek over dat water. Ik ga het je proberen uit te leggen. Want Jezus en die vrouw hebben allebei het over water, maar ze bedoelen iets verschillends. Wat zegt Jezus nu eigenlijk? Jezus zegt eigenlijk, als je drinkt van het water dat ik je zal geven, zul je nooit meer dorst hebben. Is dat gewoon water dat in zo'n beker zit? Nee. Jezus bedoelt iets anders. Jezus zegt, als je van God krijgt wat je nodig hebt, dan heb je niks anders meer nodig. En wat bedoelt hij dan? Jezus zegt, als je de gave van God krijgt, als je het geloof krijgt, als je de vergeving van zonde krijgt, heb je niks anders meer nodig. Ik zal het proberen uit te leggen. Je zou kunnen zeggen dat wij mensen allemaal geboren worden met een gaatje in ons hart. Echt? Ja, inderdaad. Bij kinderen is dat soms inderdaad zo. Die worden geboren soms met een gaatje in het hart. En na verloop van tijd gaat bij de meeste kinderen dat gaatje dicht. Maar dat bedoel ik niet. Het is een voorbeeld. Je zou kunnen zeggen, wij mensen worden allemaal geboren met een gaatje in ons hart. Er zit een lege plek in ons hart. Net soms passen dingen, hè? Je hart is net een huisje waar het gezellig is, maar het is er nog zo donker. Er is iets wat ik mis. Als wij mensen geboren worden, dan zit er een lege plek in ons hart. Wij missen iets. En vaak heb je dat niet eens door, hoor. Je gaat aan het werk, je gaat naar school. En mensen proberen op heel veel manieren dat gat dicht te maken. Als ik naar mezelf kijk, vroeger heb ik verschrikkelijk veel gesport. Dat zou je nou niet meer zeggen, maar verschrikkelijk veel. En toen dacht ik, als ik maar eenmaal aan het werk ben, dan word ik gelukkig. Was ook niet zo. Toen dacht ik, ja, maar als ik maar eenmaal directeur ben van een basisschool, daar werd ik ook niet gelukkig van. En misschien op de achterste rij zitten ze nu wel met hun mobiel in de hand, want ze denken dat ze daar gelukkig van worden. Anderen denken dat ze gelukkig worden van hoe ze eruit zien en mooie kleding. Of een grote auto of veel geld. Op allerlei manieren proberen wij dat gat in ons hart te vullen. Maar het lukt niet. En misschien heb je het niet eens door. Dat je op allerlei manieren bezig bent om gelukkig te worden. En je weet eigenlijk niet eens wat er aan de hand is, maar je weet het nu. Er zit een gat in je hart. Een lege plek. Er is iets wat ik mis. Zongen we net. En eigenlijk, broeders, even tegen jullie, maar je snapt wel wat ik bedoel. Het kan zelfs zo zijn dat je, trouwens dat geldt ook voor u als u in de kerk heel veel doet. Het kan zelfs zo zijn dat je zo druk bezig bent in de kerk, terwijl je toch nog wat mist. Dat is het ook niet, hè? Toch? Het is het niet. Er is maar één ding waardoor dat gat opgevuld kan worden. Jezus. Wat als je maar één ding mee mag nemen? Jezus. Hij kan het gat in je leven, in je hart dichtmaken. Hij kan je dorst wegnemen. Hij kan je zonde vergeven. Hij heeft voor jou en mijn en uw zonde betaald. Alleen Hij kan je leven vullen en volmaken. En weet je wat het wonderlijke is? Als Jezus vertelt, dan op een gegeven moment, dat gesprek is heel lang, maar die Samaritaanse vrouw komt tot geloof. En ze zegt op een gegeven moment tegen Jezus, de Messias zal een keer komen. En die zal ons alles vertellen en zal ons alles uitleggen. En dan zegt Jezus, ik ben het. Ik die met jou praat, ik ben het. En dan komen de discipelen weer terug. Ze zien Jezus praten met die vrouw uit Samaria en ze denken, maar ze zeggen niks. Die vrouw gaat weg. Ze rent weg, gaat weg. Terug naar Sichar, naar die mensen die ze niet wilde zien, want die mensen die praten altijd over haar. En dan gaat naar die mensen toe om te vertellen over die man die daar bij die put staat. En ze zegt tegen die mensen, er staat een man bij die put. Die heeft mij precies verteld wat ik verkeerd heb gedaan. Die man kent mij. Hij weet welke zonde ik heb gedaan. Zou hij niet de Messias zijn? En die mensen luisteren naar haar. En vanuit de stad Sichar gaan ze ook naar die put. Ook op zoek naar Jezus. En dan staat er in de Bijbel dat ze tot geloof komen. Eerst omdat die vrouw het zegt. En later omdat ze Jezus zelf horen. Ze komen tot geloof. Ik begon dinsdag op het podium. Ik had die doos bij me met die 5 erop. En ik zei, welke 5 dingen zou je mee willen nemen? Maak maar een lijstje, schrijf ze maar op. Welke 5 dingen neem jij mee? Doe ze maar in de doos, de volgende dag, dan lezen we ze wel. Toen was er een oma en die dacht, kom, laten we die meneer Brinkman eens een keer helpen. Een keer. En ze dacht, ik vraag aan mijn kleindochter, vertel eens, welke 5 dingen nemen we mee? Wat zullen we op het papiertje schrijven? En wat zegt die kleindochter? Ik hoef geen lijstje. Papa en mama nemen alles mee. Een mooie poging, maar helaas. Maar die oma wist niet wat ik wist. Maar ik vind het een prachtig antwoord. Papa en mama nemen alles mee. Als het heel erg warm is in Frankrijk, moet je aan het strand zijn, of thuis, of in een kledingwinkel. Met airco. En wij waren in een kledingwinkel en ik kwam dit tegen. En ik vond hem geweldig, want hij is blauw. Maar de tekst erop vond ik ook mooi. Filz à papa. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar mijn Frans is... Dank je, Arie. Zolang heb ik ook ongeveer geaarzeld met dat t-shirt in de hand, want mijn Frans is echt slecht. Maar ik vond het wel mooi. Ik dacht dat het zoiets betekende als kind van vader, zoon van vader. En ik dacht, dat vind ik een prachtig t-shirt. Misschien kan ik er iets mee met een dienst, vakantie Bijbelweek of zo. Maar ik moest eerst zeker weten wat het betekende. Dus ik ben naar een van die mensen toegegaan die daar in de winkel werken. En het eerste wat ik dan vraag, nee, het eerste zeg ik... je ne parle pas français, dat kan ik wel zeggen, dat ik geen Frans spreek. En het tweede wat ik zeg is, do you speak English? Dat deden ze. En ik vroeg aan een van de jongens, wat betekent dit? En ik zei, son of father, zoon van de vader. Nou, zei hij, niet helemaal, son of daddy. Dat vond ik nog veel mooier. Zoon van papa. Papi. Ik moest denken dat als je gelooft in de Heer Jezus Christus, Dan ben je een zoon of een dochter. Van papa. Toch? Ja. Daarom vond ik het een mooi t-shirt. Ik nam hem mee naar huis. En ik heb thuis nog even gekeken of het dat wel echt betekende. Ik geloofde de jongen wel. Maar ik wilde het helemaal weten. Weet u wat het probleem is? Zoon van papi is in het Frans ook een uitdrukking. En het betekent zoiets als een rijke luiszoontje. Ja, je zit al te lachen. Ja, ik lachte even niet. Dat is dus een jongen, een zoon die niet werkt. Dat hoeft hij niet. Zijn vader is directeur van een groot bedrijf, president. En die zoon die hoeft niet te werken. Die leeft op de portemonnee van zijn vader, want zijn vader heeft alles betaald. Papa en mama zorgen overal wel voor. Maar is het in het geloof ook niet zo? Dat papa alles betaald heeft? Met het leven van zijn zoon betaald voor onze zonde? Het klinkt misschien een beetje raar, maar zijn wij ook niet, als het goed is, rijke luis, kinderen van onze God die betaald heeft met het leven van zijn zoon? Ze had gelijk. Sorry mama, ik laat jou even weg, maar papa zorgt inderdaad overal voor. Toen we een paar maanden terug deze preek doorspraken en de liederen uitkozen, moest ik hier aan denken. Hij staat in de consistorie. We hebben het er net nog even over gehad. Deze kruik. Hij staat er al jaren. Ik weet niet eens hoe lang. Ik weet ook niet hoe die er komt. Als iemand van u het weet, kom het straks maar vertellen. Hij staat in de consistorie waar de ouderlingen en diakenen altijd bij elkaar komen. Weet je wat er gebeurt? Als die vrouw teruggaat naar de stad om de mensen te vertellen over Jezus, dan laat ze haar kruik staan. Waarom weet ik niet. Misschien heeft ze wel haast. Misschien vergeet ze hem. Ze gaat zo snel weg. Ze laat de kruik staan. Dat staat in de Bijbel. We hebben het gelezen. En ik vind het eigenlijk prachtig dat die kruik in de consistorie staat. Want die herinnert de ouderlingen en diakenen eraan. Aan die vrouw. Dus vanuit de consistorie moeten de ouderlingen en diakenen moeten de gemeente in om de mensen te vertellen over Jezus. Maar eigenlijk, misschien iets voor een volgende kerkenraadsvergadering. Eigenlijk moet je niet in de consistorie staan. Maar eigenlijk moet je hier staan, ergens op een plekje. Zodat we er allemaal aan herinnerd worden. Aan die vrouw die geloofde in Jezus, de Messias. En die aan de andere mensen ging vertellen over Jezus. Eigenlijk is deze kruik voor ons een herinnering aan dat lied. Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen wie liefde geeft. Laten we dat met elkaar gaan zingen. Amen. Iedereen? Ja, iedereen. Toen ik in die winkel in Frankrijk stond, las ik dus zoon of kind van de vader, dat wist ik toen nog niet. Maar ik keek ook naar die kleuren die erop zaten. En als u wel eens in Frankrijk bent geweest, dan is dat in de uitverkoop heel belangrijk. Ik denk dat dat groene papiertje betekent dat je 20% korting hebt. Nou, dan ga ik nog niet naar Frankrijk hoor. Volgens mij betekent die rode dat je 50% korting hebt. En die paarse betekent dat je 70% korting hebt. Dan wordt het leuk. Maar daar moest ik niet aan denken. Ik moest denken aan al die mensen hier op de aarde. Het maakt niet uit of je jong bent of dat je oud bent. Het maakt niet uit welke kleur je hebt. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Jezus is er voor iedereen. En daar gingen de verhalen deze week ook over. Want de wijzen kwamen uit het oosten. Die man op die kar kwam uit Ethiopië. Rahab was een niet-Joodse vrouw. En vanmorgen hebben we het over de Samaritaanse vrouw. Iedereen mag het weten. Misschien bent u wel niet gewend om naar de kerk te gaan. Het is ook voor u. Misschien komt u wel niet uit een christelijk gezin. Het is ook voor jou. Het is ook voor u. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u, Heer Jezus Christus, door Samaria moest gaan. Om daar het gesprek te hebben met die Samaritaanse vrouw. En dat u aan die vrouw hebt verteld dat ze nooit meer dorst hoeft te hebben. Heere God, misschien als we hier in de kerk zitten en we luisteren naar deze preek, eenvoudig, met een tekening van een hart met een gat erin. Misschien denken we dan wel aan de manieren waarop we zelf proberen om dat gat op te vullen. En Heere God, we moeten dan misschien wel onder ogen zien dat dat niet gaat lukken. Maar dat alleen Jezus ons hart vol kan maken. Heer God, wilt u ons het geloof in Jezus Christus geven? Misschien zitten we al jaren in de kerk. Misschien wel tientallen jaren. Maar misschien weten we nog steeds niet hoe rijk we zijn. En dat we een Vader in de hemel hebben die voor ons heeft betaald met het bloed van zijn Zoon. Heer Jezus, God de Vader, Heilige Geest, geeft u ons dat geloof in Jezus. Gaat u straks met ons mee als we naar huis gaan? Wilt u ons bewaren en bewaken? Helpt u de kinderen de komende week als de scholen weer gaan beginnen? Heer God, ik wil u bidden voor de familie Remmerde. Wilt u hen troosten bij dit verdriet? Wilt u ook in de komende dagen met hen zijn? En Heere God, wij denken ook aan die dingen die er in Spanje, in Barcelona zijn gebeurd. Heere God, wilt u daar troosten bij al het verdriet wat er is? En ik wil u vragen, Heere Jezus, er zijn mensen die niet weten dat ze een gat in hun hart hebben en die denken dat ze aanslagen moeten plegen. Ik wil u vragen, wilt u de gaten in de harten van mensen vullen, zodat ze deze ideeën niet uitvoeren. Ik bid u voor al die mensen die met plannen rondlopen om aanslagen te plegen. Heer Jezus, zoals u die Samaritaanse vrouw moest praten, willen we u vragen, wilt u ook met die mannen en vrouwen praten die ideeën hebben? Heer God, we danken u voor deze week, voor alles wat er mocht gebeuren. We vragen u om vergeving als er dingen mis zijn gegaan. We vragen u om vergeving als er misschien onderling wat ruzie is geweest bij de kinderen. Heere God, we danken u vooral. Voor al het goede dat u geeft, elke keer weer. Zo bidden we u. En danken u in Jezus' naam. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de vakantie Bijbelweek, de kerkrentmeesters en het jeugdwerk. En we willen daarna het lied zingen: Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. En ik had 6 namen van kinderen: Emily, Tim, Sylvester, Sarah, Lana en Lieke, die wilden helpen met de collecte. Kom maar naar voren. Is al mat. We willen met elkaar bidden om de zegen van God en ik wil u vragen om daarna weer even te gaan zitten. Dus ga ook maar even naar je stoelen staan, want... Laten we bidden met elkaar. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen. Twee dingen, heel kort. Het eerste heeft niets met de vakantie Bijbelweek te maken. En misschien weer alles, want het heeft met een survival te maken. 13 oktober tot en met 20 oktober hopen we met een aantal mensen naar Servië te gaan. Als je daar belangstelling voor hebt, als je nieuwsgierig bent, vaderstinus, moederstinus. Aanstaande donderdag, 19:30, in het Baken, een informatieavond. Als u meer informatie weet... wilt, kunt u ook naar mij vragen, maar aanstaande donderdag, 19:30, in het Baken. En we hopen dan dat zowel de ouder als de tiener komt, vanaf een jaar of 15. Het volgende, straks als je bij de uitgang komt, krijg je een houten plankje mee met een kaartje. Wijs mij uw weg, Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Als u nu zich afvraagt van wat moet ik daarmee doen? Nou, u zou hem neer kunnen zetten op een plek waar u elke dag langskomt en het elke dag hardop kunnen bidden. Maar misschien hebt u wel vaker bijbelteksten die u mooi vindt, die u aanspreken. Knip hem uit en doe hem op het spijkertje. Ze worden bij de deur uitgedeeld. Eén ding, sorry broeders, ze zijn nog maar een paar weken terug gezaagd, dus ze zijn nog een beetje vochtig. Maar het droogt echt wel weer hoor hier. Hoop ik. Dus leg hem niet op een geoliede tafel neer. Want dan bent u na een maand niet blij. Er zit iemand met zijn hoofd te schudden. Oké. Gezegende zondag.